أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surat al-Kahf is een lange sura waarin vele verhalen staan waaruit lering getrokken kan worden voor de moslim. En een van die verhalen wil ik graag tijdens deze lezing behandelen. Want dit verhaal kent zoveel leerstellingen dat wij daar als moslims in één lezing in ieder geval daar heel veel uit kunnen leren. En inshallah een volgende keer een ander verhaal uit dezelfde sura om daar ook weer lering uit te trekken. Bi'idhnillahi azza wa jal. De Koran, beste broeders en zusters, is geopenbaard voor ons om eruit te leren. Er zijn verhalen in verteld door Allah subhanahu wa ta'ala die gaan over vroegere volkeren en wat er met hun gebeurd is en waarom. Die verhalen staan daar niet voor niks in. Dat is puur zodat wij niet in dezelfde fouten vervallen als de voorgaande volkeren. En datgene wat zij wel goed deden, dat wij dat ook doen. Dus Allah heeft het met een doel in zijn heilige boek geplaatst. Voor ons om te leren. En in Surat al-Kahf, waarin het verhaal van twee mannen en een tuin wordt geschetst door Allah subhanahu wa ta'ala, geeft Allah de opdracht aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam om dit verhaal als voorbeeld te geven aan de mensen. Want hij zegt, wadrib lahum. En wadrib lahum is een opdracht van Allah. Het is gezegd in de gebiedende wijs. Zoals we dat in het Nederlands zeggen. Fi'alul amr in het Arabisch. Een gebiedende wijs. Er wordt een opdracht gegeven. Wadrib, idrib lahum. Geef hun het voorbeeld. Mathalal. Van het voorbeeld. مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Allah zegt in de Koran, stel hun het voorbeeld, ja Mohammed, van de twee mannen. We gaven een van hen twee tuinen met druiven. En Allah beschreef de tuinen waarop, hoe zij eruit zagen. En wij omgaven hen, dus die twee tuinen, beide, met dadelpalmen en plaatsten daartussen gewassen. Dus die tuinen waren omringd door palmbomen waar dadels uitgroeiden. En tussen, daarbinnen, was het rijk aan gewassen en datgene wat verbouwd werd in die twee tuinen. En het maakt hierbij niet uit wanneer dit gebeurd is. Voor ons is het belangrijk wat er uit dit verhaal voor ons te leren valt. En de binnenkant van die twee tuinen was met name begroeid met druiven. Want Allah zegt dat daar anab waren, druiven. En de groei ervan werd natuurlijk door Allah subhanahu wa ta'ala voorzien. De regen, de wind, de zonneschijn, alles wat die tuinen nodig hadden om hun gewassen te laten groeien, dat kwam natuurlijk van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zegt vervolgens, kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a. Beide tuinen brachten hun oogst voort zonder iets daarvan te verminderen. Dus die twee tuinen waren heel rijk aan begroeiing. Het gaf ontzettend veel gewassen. Het was overvloedig en het kwam nergens in tekort. En tussen beide tuinen stroomde nog eens een rivier. Want Allah zegt, we fajjarna khilalahuma nahara. En wij deden een rivier tussen beide ontspringen. Vervolgens spreekt Allah subhanahu wa ta'ala over degene die deze twee tuinen onderhield. En dat was een man die dacht dat hij alles aan zichzelf te danken had. Deze twee tuinen waar hij zoveel bezit, tijd en moeite in had gestoken en die zo floreerde, hij vond dat hij dat zelf allemaal gedaan had. Dus hij was trots op zichzelf. En door dit wereldse bezit vergat hij al-akhirah. En vergat hij juist degene die de tuinen deed begroeien. En hij vergat dat hij niks van deze twee tuinen in zijn macht had. Dus Allah subhanahu wa ta'ala begint deze ondankbare man te beschrijven. En hij zegt, en hij, dus een van die twee mannen, was in het bezit van vruchten. En zij vervolgens tegen zijn metgezel, zijn vriend, terwijl hij met hem in gesprek raakte, ik heb meer bezit en meer achtbare naasten dan jij. Dus hij begon hoogmoedig te zijn en hij begon te pronken over datgene wat hij had. En met deze uitspraak van hem liet hij zijn ondankbaarheid blijken. Alsof hij dus alles aan zichzelf te danken had. Dat hij zo rijk was. Dat hij zoveel bezittingen had. En hij vergat hiermee dat al deze gunsten afkomstig waren van Allah. Al zijn bezit, al zijn rijkdom, al zijn naasten, al zijn helpers, al zijn bediendes. Die hem hielpen met het onderhouden van de twee tuinen. En zijn slaven, noem het maar op. En hij deed dit uit niets anders dan onwetendheid. Hij was op dat moment Allah subhanahu wa ta'ala gewoon helemaal vergeten. En hij dacht dat hij zelf alles in zijn macht had. Want had hij dit geweten namelijk, dan had hij zich niet zo gedragen. En dan had hij zich altijd als een behoeftige dienaar gedragen. Tegenover iedereen en vooral tegenover Allah. En Allah zegt, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. En hij betrad zijn tuin, hij ging zijn tuin binnen, terwijl hij zichzelf onrecht had aangedaan. Waarom had hij zichzelf onrecht aangedaan? Door deze koefer te begaan, door dit ongeloof te begaan. En Allah vervolgt, قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. En hij zei namelijk, ik denk niet dat dit ooit zal vergaan. Dus dat deze twee tuinen die hij had, dat die nooit zullen vergaan. Zo'n gevoel van macht ging het. Het ging heel ver bij hem. Hij voelde zich rijk en machtig. En alsof hem niets meer zou kunnen overkomen. En hij stortte zich volledig op deze wereldse leven, dit wereldse leven. En hij was hiermee tevreden. En ontkende tegelijkertijd ook nog eens de wederopstanding. De dag waarop wij met z'n allen weer tot leven worden gewekt. Op de dag des oordeels. Want hij zei, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Nog denk ik dat het uur zal komen. Het uur, met andere woorden, de dag des oordeels. En als ik terug word gebracht naar mijn Heer, dan zal ik zeker een betere plaats dan deze van terugkeer krijgen, of beter dan deze tuin van mij. En het kan alleen maar vanwege twee dingen dat hij dit uitspreekt. Of het is vanwege het feit dat hij er zeker van is dat hij die beloning krijgt en een betere eindbestemming bij Allah. Maar aangezien niemand dit is, niemand zeker is van zijn eindbestemming bij Allah, had hij dit niet kunnen zeggen. Uit zekerheid. Dus de enige optie die overblijft is dat hij dit heeft gezegd puur uit onwetendheid. Dat hij niet meer bij besef is dat hij een behoeftige dienaar is. En dat hij dit dus zegt, van ik krijg toch wel wat beters, is puur en alleen om het geloof belachelijk te maken. Dat is de enige verklaring die je kan geven aan deze uitspraak van deze man. Aangezien hij begint met te zeggen, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Ik denk niet dat het uur zal komen. Hij ontkent dus de komst van het uur. En dit is koefer. Dit is ongeloof. En hij vervolgt vervolgens met bespottende dingen. Hij krijgt toch wel iets beters van Allah dan dit. Maar hij ontkent het uur. Dus hij is aan het spotten. Hij is het geloof belachelijk aan het maken. En Allah zegt ook, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Hij ging zijn tuin binnen terwijl hij zichzelf onrecht aandeed. En iemand die koefer begaat, is onrechtvaardig tegenover zichzelf. Hij is de enige die hij benadeelt, is zichzelf. Iemand die weigert te geloven in Allah subhanahu wa ta'ala, heeft er niemand anders mee behalve zichzelf. Hij benadeelt hiermee dus zichzelf. En hij spot met het geloof. En Allah subhanahu wa ta'ala vervolgt het verhaal. En deze vriend van hem die naar deze woorden van hem luisterde, dat was wel een gelovige persoon. En hij pikte het niet dat deze man zo aan het pronken was en eigenlijk het geloof nog eens daarbij belachelijk aan het maken was. En zo dient een moslim ook te zijn. Iemand die je geloof bespot en belachelijk maakt, je dient het voor het geloof op te nemen. Op een goede wijze. En kijk naar de wijze van deze man. En hij zegt: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak. Zijn metgezel zei tegen hem, terwijl hij met hem in gesprek raakte: Geloof jij niet in degene die jou heeft geschapen? Geloof jij niet in jouw Heer? Jij was vroeger helemaal niks. Je bestond niet eens. En ineens besta je. En Allah geeft jou kennis. Allah geeft jou kracht. Allah geeft jou de mogelijkheden om dit allemaal te bouwen. Deze twee prachtige tuinen. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin. Ben jij ongelovig tegenover degene die jou geschapen heeft uit aarde? En hij spreekt hem op zijn verantwoordelijkheidsgevoel aan. Thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Dus jij ontkent Allah, degene die jou geschapen heeft uit aarde. Jou vervolgens vormde in een bloedklonter. En vervolgens vormde in een man. Dat heb je niet zelf gedaan. Dat heb je niet aan jezelf te danken. Maar Allah heeft dit gedaan met jou. En Hij heeft jou geschapen. En zo perfect gemaakt dat jij in staat bent om deze twee tuinen zo mooi te maken. En dit besef wat hij hem insprak, moest hem wakker schudden. Deze ongelovige vriend van hem. En hoe kan je dan ook ongelovig zijn tegenover Allah, wetende dat Hij jou uit niets geschapen heeft? En de hoogmoed van deze man dreef hem ertoe om niet te geloven in datgene wat Allah had geopenbaard. Hij weigerde in Allah te geloven. En hoogmoed, beste broeders en zusters, hoogmoed is iets wat de mens eigenlijk helemaal niet past. Hoogmoedig zijn behoort niet tot de mens. Want als de mens weet en beseft dat wanneer hij geschapen werd, hij uit twee urineleiders ter wereld is gekomen, wat zegt dit dan over zijn aard? Hoe laag is hij dan? En welk recht geeft dat jou om hoogmoedig te zijn, wetende dat jij uit twee urineleiders ter wereld bent gebracht? Heb dit besef, beste broeders en zusters. En wees er zeker van dat jij absoluut niet het recht hebt om hoogmoedig te zijn. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt ook: Man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hij begint met te zeggen, hij komt niet het paradijs binnen. La yadkhulul jannah. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr. Wie ook maar in zijn hart een atoomdeel aan hoogmoed heeft. Dus heb jij maar een klein beetje aan hoogmoedigheid in jouw hart, je zal het paradijs niet inkomen. En dit zijn harde woorden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dit zijn woorden die wij tot ons moeten nemen. En altijd weg moeten blijven van hoogmoed. En als er iets jou daar naartoe neigt, dat je trots bent op iets wat jij hebt gemaakt, of geschreven, of noem het maar op, vervaardigd, wees dan niet trots erop dat jij dat bent geweest. Want het is Allah subhanahu wa ta'ala die jou in die mogelijkheid heeft gebracht. Je hebt alles te danken aan Hem. Je slimheid, je gezondheid, je inzet, je bezit, je tijd. Alles is afkomstig van Allah. Wat je ook doet, je hebt het van Hem gekregen. Dus gebruik het ook in Zijn naam en op Zijn weg. Dus het is dan ook ongepast voor een moslim, zoals ik zei, om hoogmoedig te zijn. En daarom zei deze gelovige persoon, terug naar het verhaal, tegen zijn ongelovige vriend, die onrechtvaardig was tegenover zichzelf: Lakinnahu wallahu rabbi, wa la ushriku bi rabbi ahada. En hij ging over op tawhid, het ware monotheïsme. Hij had hem eerst besef ingesproken. Ben je ongelovig aan degene die jou geschapen heeft? Die jou uit de kleine bloedklonter gevormd heeft tot een man. En jou in de mogelijkheid heeft gesteld om al deze dingen te doen. Lakinnahu Allahu Rabbi. Nee. Hij is Allah, mijn Heer. En ik ken geen enkele deelgenoot aan mijn Heer toe. Dus hij sprak een besef in. En vervolgens berichtte hij hem over de gunsten die hij van Allah had gehad. Dit vertelde hij aan zijn ongelovige vriend. En ook al had hij weinig bezit en weinig kinderen, hij was er tevreden mee. En dit is ook hoe een moslim moet zijn. De ene moslim of de ene mens ten opzichte van de andere mens kent een verschil in datgene wat hij heeft gekregen. De ene is rijk, de ene is arm. De ene is blakend van gezondheid en kan meedoen aan topsport. En de andere is kreupel of invalide. Maar alles is van Allah. Wat je ook hebt gekregen, zie het als een beproeving. Ook al is het gezondheid, ook al is het rijkdom. Het kan een beproeving zijn, want Allah wil zien van jou hoe je ermee omgaat. Ben je Allah dankbaar? Gebruik je het op zijn weg? Of ben je Allah ondankbaar en vergeet je hem en denk je dat je alles, net als deze ongelovige man in dit verhaal, te danken hebt aan jezelf? Alles wat je hebt, beste broeders en zusters, kijk er goed naar en besef dat alles van Allah afkomstig is en er niks van jouzelf persoonlijk afkomstig is. En besef ook dat alles wat je hier hebt slechts tijdelijk is van aard. Alles wat je hier hebt kan jou van de ene op de andere moment op ontnomen worden. Dat geldt voor alles. Je rijkdom, je gezondheid, je kinderen, je naasten, je lichaam. Als je ineens een ongeluk krijgt of wat dan ook, en jij je been verliest, of je arm verliest, of je zicht verliest, of je gehoor verliest. Het kan van alles zijn, als Allah het heeft bepaald. Dan wilt Hij zien hoe jij ermee omgaat. Ben je geduldig of ben je niet geduldig? Aan de andere kant kan het ook zijn dat jij morgen de baan van je dromen krijgt. En het salaris van je welste. En datgene wat jij zo lang hebt nagestreefd, hebt gekregen. Blijf je dan beseffen dat je het hebt gekregen van Allah. En blijf je dan beseffen dat je hem dankbaar moet blijven voor datgene wat jij nastreefde en wat jij gekregen hebt. En hoe ga je ermee om? Al dat geld wat je hebt verdiend, geef je het uit op zijn weg? Of geef je het uit alleen voor jezelf? Dus let erop, het zijn wijze lessen die we slechts uit een aantal ayat kunnen halen. Het verhaal gaat verder in de Koran. Deze gelovige man ging verder bij de ongelovige vriend van hem en hij zei: "Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqall minka malan wa walada." Had jij maar gezegd toen jij jouw tuin binnentrad: "Ma sha Allah, wat Allah wil, zal gebeuren." Er is namelijk geen macht behalve die van Allah. En al zie jij dat ik minder bezit en minder kinderen heb dan jij. Had maar gezegd, masha'Allah. Een woord van tawhid. Wat Allah wil. Daarmee laat je blijken dat dit alles tot stand is gekomen door Allah. En het is ook een les voor ons dat als wij iets moois zien, dat wij ook zeggen, masha'Allah. En dat wij datgene wat wij zien en mooi vinden niet treffen, bewust of onbewust, met een boze oog. Wij, als wij iets moois zien, een mooi kind of wat dan ook, dan zeggen we altijd masha'Allah of tabarakallah. He, dank aan Allah dat Allah dit kind geschapen heeft en mooi heeft gemaakt en gezond heeft gemaakt. Want je kan je complimenten geven aan hoe een kind eruit ziet zonder masha'Allah te zeggen en onbewust het treffen met een boos oog. Waardoor er iets erg ernstigs met dat kind gebeurt. Of met iets wat jij ziet op tafel of wat dan ook. Een mooie vaas. En je zegt, oh wat is die mooi. Zonder masha'Allah te zeggen. Binnen de kortste keren valt die van tafel en is die gebroken. En de eigenaar van de vaas heeft hem niet meer. Dus zeg altijd masha'Allah. Ook een van deze lessen die je hieruit kan leren. Dus deze man was tevreden. Ondanks dat hij weinig had. En hij zei tegen zijn vriend, had dan masha'Allah gezegd toen jij jouw tuin binnenkwam. Want het kan zo zijn, zegt hij. En hij vervolgt. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Wellicht dat mijn Heer mij iets beters schenkt dan jouw tuin. Dus ook al heb ik weinig. Ik hoop dat mijn Heer mij wat beters geeft dan jouw tuin. Want wellicht dat Hij er een bestraffing vanuit de hemel op afstuurt, waarna het dorre aarde wordt, die tuin van jou. Of dat het water ervan verdwijnt. Dat die rivier die daartussen sprong, dat die verdwijnt. Dat de tuin geen water meer heeft om van te leven. En dat jij niet in staat zult zijn om dit terug te vinden. Dit water. Waarna je niks meer dus, met andere woorden, aan je tuin hebt. En dit waren voor deze man natuurlijk angstaanjagende woorden. Want hij ontkende zijn Heer. En hij wist dat al deze zaken die deze vriend van hem noemde, zaken waren die hij niet kon besturen. Waar hij geen invloed op had. Ja, wat dan als dat water in de grond verdwijnt? Ik kan het nooit meer terughalen. Of als er een storm komt en alles vernietigt. Ik kan die storm niet tegenhouden. Dus zo ga je om met iemand die ongelovig is, die zichzelf onrecht aandoet. Je geeft hem bewijzen. Je praat hem besef in, op een goede wijze. Want kijk hoe wijs deze man was om dit soort voorbeelden aan deze man te noemen. En wat deed Allah subhanahu wa ta'ala? Hij had deze voorbeelden die de man aandroeg, heeft hij tot waarheid gebracht. Hij heeft het laten gebeuren. En Allah zegt, wa uhita bi thamarih. En de vruchten ervan werden omgeven. Omgeven door wat? Door de vernietiging. Want de bestraffing zou de tuin gaan treffen. Waardoor er niks meer van overbleef. Alle bomen, alle vruchten en alle gewassen waren in één vlaag verdwenen. Zo ook daarmee alle moeite die die man erin had gestoken. De inzet, zijn geld en alle mensen die hij daarin had laten werken. Om de tuinen zo te laten floreren. En Allah zegt, فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Waarna hij uit spijt in zijn handen begon te slaan vanwege het verlies wat hij had geleden. En datgene wat hij erin had gestoken in die tuin aan moeite, aan geld, aan bezit, aan tijd, noem het maar op. En het lag in een puinhoop. De tuin lag in een puinhoop, vertelt Allah. Terwijl hij zei, dus deze man, had ik maar niemand als deelgenoot aan mijn Heer toegekend. En dat is de spijt die hem op dat moment overmande. Hij had spijt ervan dat hij Allah niet eerder gelovig was en dankbaar was. En niet eerder besefte dat hij niks aan zichzelf te danken had. En dat hij Allah niet had geprezen voor al die zaken die hij hem had gegeven. Aan begroeiing en aan gewas, noem het maar op. En hij had spijt. En hij begon in zijn handen te slaan vanwege deze spijt. En hij besefte zijn onrecht en zijn ongeloof. En hij erkende daarom ook dat het ongeloof was. En dit ongeloof van hem leidde naar shirk. En je ziet dus dat er tussen ongeloof en shirk geen verschil is. Shirk is het puur iets anders aanbidden dan Allah. En wat aanbad deze man? Zichzelf. Hij was zo trots op zichzelf dat hij het gevoel had dat hij alles aan zichzelf te danken had. En de macht en de kracht van Allah vergeten was. En deze woorden die hij had geuit, dat hij niet geloofde in de komst van het uur. Dat hij vast en zeker wel iets beters bij Allah zou krijgen. En dat hij beter is dan deze man omdat hij meer bezit en meer kinderen had, werden net zo hard teruggeworpen naar hem toen deze tuin door Allah vernietigd werd. Maar deze woorden hielpen hem niks tegen de bestraffing van Allah. وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. En buiten Allah om kon hij geen groep vinden die hem kon helpen, nog kon hij zichzelf helpen tegen de bestraffing van Allah. En wie kan je helpen als Allah besloten heeft jou te bestraffen? Niemand. En wie kan het tegenhouden als Allah besloten heeft om jou te belonen? Niemand. Allah bepaalt. En zijn wil geschiet. Als hij zegt wees, dan wordt het. Kun, fayakun, zegt Allah. Dus Allah hoeft alleen maar twee letters uit te spreken. Kun, de kaf en de noon. En het gebeurt. Allah zijn macht, Allah zijn kracht zijn onbeschrijfelijk groot. Dus alles wat je om je heen ziet, wat je hebt in jezelf en om je heen, heb je allemaal te danken aan Allah. Want hij zegt slechts wees en het is. En we kennen natuurlijk ook allemaal de welbekende overlevering waarin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt. En weet dat als de gemeenschap, dus de hele gemeenschap, mensen en djinn zelfs, maakt niet uit wie, zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, dan zullen zij daarin niet slagen, tenzij Allah dat gewild heeft. En als zij zich verzamelen om jou met iets te benadelen, dan zullen zij daarin niet slagen, alleen wanneer Allah subhanahu wa ta'ala het reeds besloten heeft voor jou. Dus alleen dan, de mensen kunnen zich net zo hard inzetten om jou tegen te werken of om jou juist iets te geven, maar als het niet maktoob is, als het niet opgeschreven is, dan zal het niet gebeuren. Allah zijn wil geschiedt en alles wat er om ons heen gebeurt, gebeurt met zijn wil. Goed of slecht. En dat is een deel, een onderdeel van het accepteren van al-qadr, van het lot. Alles wat je om je heen ziet gebeuren met anderen of met jezelf, het is allemaal al opgeschreven. De pennen zijn reeds opgedroogd. En datgene wat ze geschreven hebben, gebeurt. Het is Allah zijn wil. Wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen. Het is daarom ook goed dat wij niet weten wat er gebeurt. Wat er zal gebeuren. En dat wij dua blijven doen. Om datgene te krijgen wat wij willen als het goed is voor ons. En als die dua geaccepteerd wordt, dan betekent het dat het maktoob was. Het was maktoob dat jij die dua deed. En het was maktoob dat jouw dua de reden was van het feit dat dat gebeurde. Want alles is al vastgelegd. Wij kennen het niet, gelukkig maar. Als we het wel zouden kennen, dan hadden we daar misschien anders naar gehandeld. Oh, ik ga toch het paradijs in. Ik doe wat ik wil, want het is maktoob. Nee. Zelfs Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en een aantal andere metgezellen die het paradijs al verzekerd waren. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bleef zijn nachtgebeden verrichten totdat zijn voeten zelfs bloedden. En toen iemand dat zag, vroeg hij aan hem, ja Rasulullah, jou is het paradijs al gegarandeerd. Waarom doe je dit nog? Waarop Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei, moet ik dan geen dankbare dienaar zijn? Subhanallah. Hadden wij ook zo gehandeld als wij wisten dat wij al naar het paradijs zouden gaan? Ik denk het niet. Ik denk dat wij de kantjes er vanaf zouden lopen en heel gemakkelijk zouden doen over van alles en nog wat, want we gaan toch het paradijs al in. Nee, maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was anders. En daarom is hij ons voorbeeld. Hij bleef juist zijn nachtgebeden verrichten. Hij bleef zich inzetten op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Met zijn bezit, met zijn gezondheid. Noem het maar op, hoeveel dingen heeft hij wel niet op het spel gezet. Hij werd bevochten, hij werd verjaagd, hij werd uitgescholden. Maar niets hield hem tegen om toch de boodschap door te blijven brengen aan de mensen. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Op dat moment, dus de dag der opstanding, is de heerschappij aan Allah de ware. لله الحق, de ware God. En hij is de beste beloner en bij hem is de beste eindbestemming. Met andere woorden, op de dag des oordeels, dan zal iedere onrechtpleger zijn verdiende loon krijgen. En de gelovige dankbare, die wordt beloond voor datgene wat hij gedaan heeft en waar hij dankbaar voor was. Zo toont Allah subhanahu wa ta'ala zijn heerschappij aan. En alleen hij gaat over alles en iedereen. Wie gelovige weldoener was en zijn Heer vreesde, zal het goede tegemoet gaan en zal behoren tot zijn geliefde, de geliefde van Allah. En hij zal geëerd worden met de eer die hem toekomt. En hij zal beschermd worden tegen alle slechtheden en tegenvallers. Maar wie niet in zijn Heer geloofde en niet van hem hield, verliest alles. Zowel zijn wereldse als zijn hiernamaals. En kijk maar naar deze man. Een prachtig voorbeeld dat Allah in de Koran heeft gesteld. Hij was Allah niet dankbaar. Allah liet hem zijn onmacht zien. En toen pas had hij spijt. En soms is het nodig om iets slechts te laten gebeuren om er iets goeds uit te krijgen. Het slechte was dat die tuinen vernietigd waren. Maar het goede was dat deze man tot inkeer kwam. En besefte van, had ik maar geen shirk gepleegd. Had ik maar geen deelgenoot toegekend naast Allah. Soms, dat zie je dan ook om je heen, zijn er slechte of moeilijke omstandigheden die gebeuren. Maar daaruit komt iets goeds. Bijvoorbeeld het overlijden van iemand, een dierbare, die je echt naast het hart lag. Heeft ervoor gezorgd dat iemand anders zich juist meer tot het geloof trok. Zich meer ging verdiepen in het geloof en beter praktiseerde. En als hij voorheen zijn gebeden niet deed, dat hij dat dan wel doet. Waarom? Omdat hij ziet, ik ga ook ooit een keer weg. Op een dag zal ik in dat graf geplaatst worden, waar die man of die vrouw op dat moment in geplaatst wordt. Daarom zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook, ik heb jullie voorheen verboden om de graven te bezoeken, maar bezoek ze nu. Want het doet herinneren aan de dood. Dus bezoek de graven, beste broeders en zusters. Want als je daar bent, zul je tot besef komen. En dat garandeer ik je, dat jij op een dag ook daar terecht zal komen. En dat besef maakt je weer nederig. Dat besef doet je weer denken aan waar het allemaal om draait. Dat dit leven hier slechts een plek is om jouw goede daden te verzamelen. Zoveel mogelijk. En die beloningen allemaal mee te nemen in je graf. Want dat is je eindbestemming. Hiermee eindig je je wereldse leven. En je stevend af op de dag des oordeels. Waarop al die verdiensten die jij hebt meegenomen getoond zullen worden. En in een weegschaal gezet zullen worden. En afgewogen worden met elkaar, de goede en de slechte daden, welke van de twee het zwaarst weegt. En dat zal uiteindelijk jouw eindbestemming bepalen. Of het is het paradijs, of het is het helle vuur. Het is Jannah of het is Jahannam. Meer keus is er niet. Meer smaken hebben we niet. Uiteindelijk zal iedereen één van die twee plaatsen bewonen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, hier eindigt het verhaal in Surat al-Kahfi. En Allah heeft hiermee een prachtig voorbeeld gesteld voor ons allemaal. Dat wij dankbaar moeten zijn voor onze gunsten. Dat wij Masha Allah moeten zeggen. Maar dat aan de andere kant, al deze bezittingen die wij hebben in dit wereldse leven, voor dit wereldse leven zijn. En Allah kijkt hoe jij ermee omgaat. En doe je het met een zuivere intentie omwille van hem, zul je er zelfs voor beloond worden op de dag des oordeels. Absoluut. Maar ben je dat niet, zal het ook tegen je werken. Op de dag des oordeels. Want Allah zegt in Surat Saba, vers 37, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. En het zijn niet jullie bezittingen, nog jullie kinderen, die jullie dichter bij ons brengen. Wij komen niet dichter bij Allah door onze bezittingen of onze kinderen. Mits wij deze zaken gebruiken om dichter bij hem te komen. Dus zoals ik bijvoorbeeld net zei, je hebt veel geld, je geeft het uit op de weg van Allah. Dan zul je wel dichter bij Allah komen. Maar het geld op zich, hoe meer je hebt, hoe dichter bij je Allah komt, nee, zo ligt het niet. Of hoe meer kinderen je hebt, hoe dichter bij je Allah, nee. Het gaat erom hoe je het gebruikt, datgene. Want Allah vervolgt in dit vers en hij zegt, maar wie gelooft en goede daden verricht. Illa man amana wa amila saliha. Dus alleen als je gelooft en goede daden verricht, want goede daden verrichten zonder te geloven, heeft geen zin. Goede daden gaan altijd gepaard met geloof. Geloof je en verricht je goede daden, alleen dan, zegt Allah, zal datgene jou dichter bij mij brengen. En zo dienen we om te gaan met ons leven, met ons bezit, met onze kinderen en onze gezondheid en alle andere gunsten die wij van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gekregen. Mogen dit een wijze les zijn voor ons allemaal en mogen wij ons leven hier naar inrichten. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.